Welkom bij Alles op Tafel. In Alles op Tafel praten we met humor en zonder poespas over alles wat komt kijken bij het leiden van jouw authentieke leven. We praten uit ervaring en zonder maskers, ofwel alles kan en mag op tafel. Centraal staat een thema en regelmatig hebben we inspirerende gastsprekers. Hiermee willen we jou inspireren je eigen super vette, dikke, bezielde pad te bewandelen.
Wat tof man, hé. Ja, ik ga het aan je vragen. Ja. Ik heb wat standaard vragen natuurlijk altijd in mijn eigen show. Voor mij is dit een eventjes out of my comfortzone. Mm. Alhoewel het meteen ook heel lekker voelt.
Ja.
Een hele fijne vibe hier zo in deze studio hier in Amsterdam.
Ja.
Tegenover mij zit, hij gaat dadelijk zijn naam gaat hij zelf zeggen. Persoon die ik op Instagram tegenkwam. En eigenlijk door een advertentie. En meteen spreekt dat mijn intuïtie aan. Dus dan denk ik van, met die man moet ik in gesprek gaan. Want dat spreekt mij gewoon aan. Nou, nieuwe aflevering van Alles op Tafel. Dus met andere woorden, alles mag op tafel. Beginnen meteen, wat is je naam?
Alex van der Werf.
Alex van der Werf.
Yes.
Ja, en nou ja, we hebben er net al heel veel kort geconnect hier zo in de studio.
Ja.
En je komt niet uit Nederland.
Nee, klopt. Oorspronkelijk uit Colombia. Ook 100% Colombiaans.
Ja, ik zou het echt niet zeggen, weet je. Toen ik jou zo zag, zo ook een van de eerste filmpjes met je muts op en zo, dacht ik, dat is gewoon een ras Amsterdammer.
Ja. Dus ik heb een licht accent, zeggen sommigen.
Ja.
Maar de waarheid is anders.
Ja.
Ik voel me wel echt ook echt Nederlander.
En weet je nog waar je in Colombia geboren bent?
Zeker, ja. Ik ben ook al terug geweest 2 keer. Familie ontmoet.
Wanneer was dat? Was dat
2007.
Oké, dus dat was wel vrij lang nadat je hier in Nederland geadopteerd bent, zeg maar.
Ja, ik was 23, ja.
Ja. Wauw. Hoe was dat om je familie, eigenlijk je biologische familie te zien?
Ja, fantastisch.
Ja?
Het is een beetje onbeschrijfbaar, maar ik denk als je wel eens spoorloos hebt gekeken, zeg maar, in dat moment, dat komt aardig overeen.
Ja, dat voel ik hier, hè? Als je dat zo uitlegt. Ja, fantastisch.
Ja, dus dat is,
mooi man.
Ja, het is heel bijzonder. Het voelt heel, heel rijk. Oh wauw, ik heb gewoon nog 2 ouders.
Ja, fantastisch. En heb je ook broers en zussen ontmoet?
Ja, allemaal halfbroertjes, halfzusjes.
Ja?
Dus heb ik ook allemaal echt ontmoet. Dus de eerste keer was allemaal heel snel, weet je. Is er weinig tijd. En daarna ben ik nog, een kleine 10 jaar later ben ik nog erheen gegaan. Heb ik wat langere tijd genomen, konden we even wat meer echt connecten.
Ah, geweldig man.
En ik was zelf wat ouder, dus dat was ook wat leuker om dan even wat op een diepere laag in contact te komen.
Ja, hoe oud ben je nu?
39.
39.
Ja.
Je bent ook een kind van de jaren 90, dus je hebt ook muziek.
Natuurlijk.
Ja.
Overgroeid met jouw muziek.
Ja, superleuk, man. Ja. Wisten wij niet toen we elkaar ontmoeten, toen we voor het eerst contact met elkaar kregen online.
Ja.
En nu.
Inderdaad, ik zei net al. Ik dacht dat jij gewoon Charlie heette.
Ja, super tof, man.
Ja.
Hey, waar woon je nu?
Amsterdam.
In Amsterdam.
Ja.
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 En je bent zeg maar in Nederland gekomen in.
Ik was 18 maanden, dus geen 2 jaar nog.
En toen woonde je ook in Amsterdam? Of,
Nee, opgegroeid in de Zaanstreek.
In de Zaanstreek, in Assendelft.
Ja, Westzaan, Assendelft, Zaandijk ook nog gewoond.
Dus, ja, geweldig man. Ja, het leuke is dat mijn moeder, die is ook geboren daar zo in Assendelft.
Ja, het is echt gek.
Ja, het was heel gek, toch?
Ja, dus we ontmoeten elkaar via Instagram. Chris, waar we nu in de studio zitten, via Instagram ontmoet. Komt een jongen binnenlopen die ik ken uit Assendelft. Jouw moeder komt ineens uit Assendelft.
Ja, synchronicity is dat. Ja, superleuk.
Ja, fantastisch.
Ja, eigenlijk, wie zijn je moeder en je vader dan? Dus je pleegouders en.
Mijn biologische ouders.
Ja.
Wie zij zijn. Mijn biologische ouders zijn wat ik heb meegekregen en wat ik gezien heb toen ik ze heb gezien, zeg maar.
Ja.
Hele warme mensen.
En zijn het mensen die in een stad wonen? Of want ik ken natuurlijk Colombia ook vanuit andere beelden.
Het is niet echt een stad. Het is meer een dorp. Een beetje tussen een dorp en een stad zit het in.
Ja.
En dus mijn ouders, biologische ouders zijn niet meer bij elkaar. Ze hebben allebei hun eigen leven en hun eigen kinderen.
Ja.
Maar onwijs warm, weet je wel. En onwijs blij dat ze mij dus ook ging zoeken.
Ja.
Dus die waren er echt wel mee bezig, weet je wel. Hoe is het met hem en hoe zal hij eruit zien? En dat,
mooi.
Ja, ja.
En je pleegouders?
Ja, dat zijn ook echt de beste ouders.
Ja, mooi.
Ja, ja kijk, het is natuurlijk, je moet het sowieso denken, als je als kind op de wereld komt, het maar treffen. Maar ik denk dat ik het niet beter had kunnen treffen. Dus als je uit een andere continent wordt gehaald, in een andere samenleving komt.
Ja.
Ja, dan ben ik wel blij dat ik hier terecht ben gekomen.
Ja, mooi man. Ja. En hoe breng je dan zeg maar je jeugd door in Nederland?
Ik ben altijd wel...
Had je al snel passies?
Ja, ik had wel snel passies. Dus heel snel voor ondernemen eigenlijk wel.
Ja, mooi.
Ja, ik was altijd bezig met dingen maken of dingen bedenken. Of kijken hoe kan ik ook wel geld verdienen.
Ja, maar
gewoon meer leuk. Weet je, ik zag gewoon dingen. En dus vroeger had ik een eigen tuintje, weet je wel. Dus ging ik...
Een volkstuintje of zo? Of,
ja, het was echt... Je kan geen naam, heel klein.
Ja.
Maar ik dacht, hey, daar komt fruit en groente uit. Dus dat kan ik verkopen.
Ja,
had ik aan denken. En ik ging...
Begon
had ik een passie voor vissen. En ik dacht, waarom ga ik niet een vissenwedstrijd organiseren?
Ja.
En het leuke is, jaren 90... Ik was een van de eerste met vriendjes die in Amsterdam mocht. En wij gingen altijd vlees halen bij Coco Records. En wat is het meer van die stores in
Outland
Amsterdam.
Of zo.
Outland, ja.
Ja, ja.
En die gingen op school verkopen.
Oh joh.
Ja.
Je bent echt de handelaar. Dus kikkie hoor. Leuk man.
Dat was echt heel leuk. Maar, ik vond het gewoon leuk. Weet je. Ik denk, dit kan dus ook.
En ja,
dat, dus op school heb ik nooit echt ook kunnen vinden wat het was.
Nee.
Ik wilde heel graag het consortium.
Ja.
En dat, ik speelde gitaar. Alleen ik dacht, ja, conservatorium, weet je, twee instrumenten, je moet HAVO doen. En ik kreeg toen VBO, dat bestaat nu niet meer.
Ja.
Dan mocht je wel, als je eerste jaar je best doet, dan mocht je naar het MAVO. En van de MAVO mocht je naar de HAVO. Dus ik eerste jaar onwijs geknald, ik mocht naar de MAVO. Toen kwam ik bij al mijn vriendjes uit de basisschool.
Ja.
Dus heb ik een aantal vriendjes dat jaar erop terug meegenomen naar het VBO.
Oh ja.
Toen was een beetje mijn droom verloren. Maar ik had wel een muziekleraar en die gaf les op de HAVO. En die zei van, ja Alex, bijna alle artiesten die zijn doorgebroken, die hebben geen conservatorium gedaan. En dat opende eigenlijk wel een soort van luikje bij hem. En ik denk, oh ja,
shit. Ja, die herken ik heel goed.
Ja, en toen had hij me doorverwezen naar een geluidstechnicusschool, SAE Amsterdam.
Ja, onwijs bekend.
Ja, dus daar heb ik eigenlijk toen een half jaar gedaan. Alleen, het was toen in het Engels en alles. Ja, het ging even te snel voor mij.
Ja.
Maar toen was ik wel gewoon bezig met Reason, Cubase. Gewoon op mijn eigen dingen muziek uitmaken.
Ja, leuk man. Ja. Hey, en als mensen zitten te kijken, waar kunnen ze jou van kennen?
Nu zou het kunnen zijn van ons marketingbureau, Spiritual Rebel. En daar eigenlijk van. Ja, en heel vroeg heb ik nog als personal trainer ben ik aan de slag geweest. Heel erg in de voeding gezeten. Ik heb events
personal trainer sporten?
Ja, dus daar is eigenlijk begonnen de passie van, na zoveel mijn jeugd heb heel veel afgevallen.
Ja.
En
dan met de overload training of zo?
Die boys ken ik wel. Maar,
die standaard dingetjes.
En dat is daar mijn werk van gemaakt. Maar toen eigenlijk veel meer naar de mindset kant gegaan. Toen eigenlijk daarin verdiept. Toen kwam het ademwerk een beetje op.
Maar hoe kom je zeg maar van personal trainer ga je in één keer naar...
Omdat ik dacht, ik kan mensen wel blijven vertellen... wat ze zouden kunnen eten en hoe vaak ze moeten bewegen.
Ja.
Met welke inspanning ze moeten bewegen. Maar als het in hun hoofd niet binnenkomt.
Dat vond ik echt veel
interessanter om een laagje dieper te gaan.
Ja, maar dat is echt dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
Ik ken ook wel mensen in mijn omgeving die gewoon ook eigenlijk die stap moeten maken om in het hoofd het allemaal op een rijtje te krijgen.
Ja.
Anders gaat het niet gebeuren.
Exact. En dat dus ik was heel nieuwsgierig daarnaar. En ik was ook toen 23, had ik voor de eerste keer liefdesverdriet. En dat deed zoveel pijn. En tegelijkertijd was ik er ook echt werd ik erdoor gefascineerd. Ik denk, wauw, hoe kan het zoiets met je hele systeem doen? En dat is, ik had heel veel vragen kreeg ik. En dat zorgde dat ik ging zoeken.
Heb je het gevoel dat juist zeg maar door zo'n eerste heftige pijn van liefdesverdriet, als het uitgaat met je vriendinnetje, dat je daardoor ook door een bepaalde fase heen gaat, waardoor je ook licht gaat zien?
Dat kan ik wel benoemen. Ja. Voor mijn gevoel ging ik. Heel veel nachten ging ik dood, zeg maar. Weet
je wel? En dan op die bodem is heel veel ruimte, zeg maar.
Daar ontdek ik wel. Soms moet je de bodem raken om je weer te kunnen afzetten.
Ja. Oh, dat is mooi ook.
Dus dat was echt intens. Maar ja, het heeft wel een soort van lijkje geopend naar... Oh, wacht eventjes. Hoe kan ik hier zo in de band van zijn? En is er nog zo geïdentificeerd met bepaalde pijn en met een bepaald verhaal?
Ja.
En als je dan eens ziet dat je daar ruimte kunt creëren door er afstand van te nemen. Ja, dat maakt het wel wat draagbaarder.
Ja.
Ja.
En waar word je het meest blij van?
Ik denk wel echt van van een visie hebben en daarvoor kunnen gaan. Mm-hmm. Dat is met Spiritual Rebel geloof ik heel erg in menselijke marketing.
Ja.
En om daar echt de marketing een nieuwe betekenis te geven. Ja, dus als we, ik zeg altijd, ik zou super blij worden als ik in 2030 in de krant zie staan. De tijd dat marketing uit leugens bestaat, is voorbij. Weet je? Ja. Dan is het gelukt.
Ja, nou, ik ben dadelijk super benieuwd naar hoe je tot zo'n term zeg maar komt ook als menselijke marketing. Mm-hmm. Want dat was voor mij de eye-opener om jou uit te nodigen voor de podcast.
Juist, ja.
Heb je nog irritaties in je leven?
Ja, genoeg joh, genoeg. Echt, ik denk vooral even wat irritaties die ik over mezelf kan hebben.
Ja.
Weet je, ik heb een relatie. Ik kan ook irritaties naar mijn vriendin hebben.
Ja.
Zij natuurlijk ook naar mij. Ik kan irritaties hebben hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Weet je wel. Irritaties hebben op de hebzucht.
Ja.
Ik kan hier een dag over vullen, maar gelukkig is het heel erg in balans met de dingen waar ik heel blij van word.
Ja.
Ja, ik denk dat de overhand heeft tegenover de irritaties.
Mooi. Hey, en guilty pleasures?
Ja, guilty pleasures, ja. Ja, nou ja, ik denk eentje is gewoon de jaren 90 muziek, hè. Dus gewoon af en toe, grappig, want af en toe pak ik ook echt gewoon een lijst, happy hardcore, weet je. Ja. En dan ga ik hardlopen en dat is zo lekker.
Oh ja, lachen je mee. Dan ga je echt hard als je hard gaat lopen.
Ja, snap je, dan heb ik gewoon eventjes weten, ik moet straks knallen. En dan gaat er gewoon bepaalde muziek, helpt daar beter bij, ja.
Ja, ja. Superleuk, joh.
Dus dat is een guilty pleasure. Af en toe kijk ik nog eens goede tijden, slechte tijden. Dus guilty pleasure.
Ja.
Ja.
Nou, weet je, dan ga ik een gekke vraag stellen. Want normaal gesproken, ik heb hier staan een verrassingsvraag. Mm-hmm. Als je nou een verrassingsvraag aan jezelf zou willen stellen, wat zou het dan zijn? En dan mag je kiezen tussen twee uitersten.
Oké, een verrassingsvraag aan mezelf.
Ja.
Zo, ik vind dat... Heb je een voorbeeld?
Dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen van menselijke marketing of traditionele marketing.
Ah ja, precies. Soort van dilemma-achtige. Zal ik meteen antwoorden?
Ja.
Menselijke marketing natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Nou, en daarom zitten we hier zo.
Ja.
Dus ik ben super benieuwd. Ik denk dat je op een gegeven moment, je mag het zelf beantwoorden. Op een gegeven moment loop je ergens in vast.
Mm-hmm.
En dan ga je dit ontwikkelen. Hoe kom je tot zoiets?
Ja, dat is wel een lange reis eigenlijk. Want ik ben 2011 begonnen als personal trainer.
Ja.
Ik wist helemaal niks van ondernemen. Ik wist niet wat een lead was. Ik wist niet wat een conversie was. Ik wist niet wat een funnel was. Wat een CPM was. Het is allemaal...
Ik weet het ook niet.
Nee. Alleen, ik hoefde het ook niet te weten. Want ik was gewoon zo gedreven dat ik 7 dagen in de week in de sportschool zat.
Ja.
En mensen zagen mijn passie. Ik zag er toen ook wat gespierd eruit, wat droger uit. En dat was mijn visitekaartje. En daarop voelden mensen zich aangetrokken. En ze zeiden kun je mij ook helpen? Ik wil ook wat kilootjes kwijt. En zo run ik eigenlijk mijn winkeltje. En op een gegeven moment kreeg ik uren tekort. Dus kon ik eigenlijk een fitnessinstructeur in de gym. Kon ik wat extra uurtjes geven. Die gaf ik dan de helft van het tarief. En de helft was van mij. En toen ging een beetje die... dit kan dus ook. Dus op die manier word ik wat meer misbaar.
Ja.
Toen ging ik me eigenlijk meer verdiepen in cognitieve gedragstherapie. Meer op, wat voor instrument is het lichaam? En, maar toen moest ik eigenlijk wel een soort van opnieuw beginnen op dat gebied. En toen merkte ik ineens, wacht eventjes, hier heb ik helemaal geen publiek opgebouwd. Dus ineens ging mijn omzet naar beneden. En ik merkte dat ik wat meer stress begon te krijgen over inkomen. En toen kwam het hele online internet, marketing kwam ook een beetje was meer upcoming. Weet je, toen was als je een e-boekje kon downloaden, was echt de big thing, zeg maar.
Ja.
Maar ik had altijd gewoon wel de passie voor mijn vak. En ik kwam steeds een beetje meer in contact met online ondernemers. En ik kreeg ineens meer bekend met termen als leads, conversies. En omdat ik niet wist wat marketing was, ik had ook geen referentiepunt van wat goed was of wat niet goed was.
Ja.
En toen leerde ik eigenlijk eerst zelf alle trucjes. Dus je moet gewoon werken met schaarste. En dan weet je, zeg gewoon dat je nog 3 plekken vrij hebt.
Ja,
terwijl ik dacht van maar ik heb veel meer plekken vrij. En geef korting.
Voelde je ook een bepaalde druk op dat moment?
Ja, dus het was heel erg lastig omdat ik dacht, ik wil mijn droom blijven leven. Ik wil mijn passie blijven volgen.
Ja.
Maar als er geen inkomen komt, dan kan ik het niet voortzetten.
Nee, tuurlijk.
Dus dat was een beetje een conflict. Dus ik deed het wel, want ik wist ook, dacht van blijkbaar hoorde het zo. En ik kon het heel goed rechtlullen. Want ja, als je iets moois verkoopt, dan wil je ook dat mensen toch het kopen. En als je dan een beetje onder druk zet, maar je geeft iets goeds. Ja, wat is het dan mis mee, weet je wel?
Ja, ja.
Dus ik ging het maar gewoon doen. Alleen het heeft nooit echt goed gevoeld. En dus ik heb het gewoon een aantal jaren gedaan. Tot op een gegeven moment dat ik verschillende dingen heb geprobeerd. Onderneming heb opgezet. En op een gegeven moment kwam ik er wel achter dat ik... Eigenlijk terugkijkend de rode draad van de verschillende dingen die ik had opgezet, is dat ik marketing eigenlijk erg leuk vond. En toen dacht ik van ja, voor mij moet ik hier gewoon iets mee doen.
Ja.
En toen heb ik een heel groot netwerk opgebouwd bij coaches, therapeuten. En ik zag bij hen allemaal dat zij marketing eigenlijk verschrikkelijk vinden. En dat was eigenlijk een hele mooie match met elkaar. Alleen toen dacht ik wel van oké, vanaf nu, ik wil het wel anders doen. Weet je, want op een gegeven moment voelde het niet meer goed. Ik denk, er moet gewoon een andere manier zijn.
Ja.
En toen ik eigenlijk toen mezelf ging in de markt ging zetten als marketeer, dacht ik wel van oké, vanaf nu ga ik het anders doen. Weet je, ik ga nu achter in de rij aansluiten. Ik ga niet meer vals spelen. Ik ga niet meer willen voordringen door trucjes te gebruiken. Maar ik ga gewoon doen op een eerlijke manier. Dus toen had ik een klant die zei, we zoeken een marketeer voor zoveel uur. En ik zeg van ja, nou, ik wil me op marketing gaan richten. Ik heb nog geen ervaring. Ik heb nog geen track record. Maar ik zou heel graag aan de slag willen. Dus ja, voor 15 euro per uur ging ik aan de slag. Weet je wel? Ja, dat is belachelijk, zou je denken. Maar ik dacht van ja, wie ben ik, weet je wel?
Ja.
En dat was voor mij toen heel snel duidelijk gewoon. En dat wil ik eigenlijk aan iedereen meegeven. Als je nog niet zo goed bent, zorg dat je beter wordt. Zodat je betere prijzen kunt vragen.
Ja.
En op die manier gewoon steeds meer je plekje in de markt verdienen. En dat ging eigenlijk heel snel. Dus een anderhalf jaar kon ik mijn prijs verhogen. Op een gegeven moment had ik genoeg buffer om ook om een team op te bouwen.
Ja.
Nou ja, en zo kwam eigenlijk eerst marketing met ballen, had ik de term, weet je wel.
Marketing met ballen?
Marketing met ballen, ja. Van, weet je wel. En toen had ik Seth Godin, een auteur, Amerikaans auteur en ook wel marketeer. Die kwam met Human Marketing.
Mm-hmm.
En toen Tibor in Nederland had dat vertaald naar menselijke marketing. En ja, maar voor mij is dat is het, weet je wel. En dus ik heb eigenlijk die menselijke marketing helemaal geclaimd. En daar echt gewoon het boegbeeld van geworden.
Nou, fantastisch. Ja. Hoe lang ben je daar nu mee bezig? Met zeg maar...
Ja, 3 jaar.
3 jaar?
Ja.
Ja, nog maar eigenlijk.
Ja, nog maar. Ja, ja. Maar dus eerlijk is eerlijk. Ik neem al die ervaring vanaf 2011... mee in die 3 jaar dat ik nu dit doe, zeg maar. Dus heel veel fouten die ik daar gemaakt heb, kon ik natuurlijk gelukkig met Spirit of Rebel al eerder zien aankomen.
Ja.
Waardoor het in 3 jaar best wel snel, dat we best wel echt publiek hebben opgebouwd en een naam hebben gekregen.
Ja.
Maar dat is ook zo'n voorbeeld. Hè? Dus ik zou kunnen zeggen, ja, in 3 jaar tijd hebben we dit ingezet. Maar ja, dat is niet het eerlijke verhaal.
Nee, het voortraject is het natuurlijk veel langer.
Het telletje staat eigenlijk al 2011.
Maar dat is het, tuurlijk. Ja. Ik snap het.
En dat,
Maar dat vond ik ook wel mooi. 2 woorden die spraken bij mij direct aan. Dat ik dacht van, dit is iets waar we eigenlijk goed het onderscheid ook tussen moeten weten. Beïnvloeden en manipulatie.
Ja.
Weet je? Beïnvloeden zeg jij zelf ook in je cursus.
Mm-hmm.
Beïnvloeden doe je eigenlijk door middel van het praten.
Ja.
Beïnvloed je mensen al.
Ja.
Maar manipulatie is iets heel anders. Kan je misschien wat dieper uitleggen wat het verschil is?
Ja, kijk, ik denk als we het eventjes om voor een makkelijker voorbeeld, hè, dus je kan...
Manipulatie, daar zit ook wel 1 woord in. Mani, handen, weet je?
Ja. Hè, dus je hebt Remco Klaas, je hebt een leuke, je hebt manipuleren en manipulhelpen.
Ja,
dat is eigenlijk hetzelfde.
Ja.
En je hebt ook, kijk, ik zeg altijd, je kan misleiden en je kan verleiden.
Ja.
En misleiden is er vaak maar 1 belanghebbende.
Ja.
Dat is vaak de ondernemer zelf. Die denkt, oké, het is vooral goed voor mijn bankrekening.
Ja.
En verleiden is eigenlijk alleen leuk als 2 mensen daar plezier in hebben.
Ja.
Ja? En dan komt het te goede van beiden.
Ja. Ja,
dus dan mag jij, kun jij je tokootje gewoon blijven draaien. En de ander, die gaat vooruit omdat je hem geholpen hebt op een bepaald punt.
Ja.
En ik denk dat heel mooi uiteen kan zetten. Als je kijkt naar marketing, dan zijn ze eigenlijk grote marketeers zijn vooral bezig met hoe kunnen we inderdaad gewoon jou misleiden om een bepaalde aankoop te doen. En op welke
manier?
Dus eigenlijk door...
Door die schaarste bijvoorbeeld aan te spreken.
Ja. Dus je moet echt zo zien, hoe mensen beslissingen nemen gaat eigenlijk op basis van 2 systemen. Dus je hebt het noemen systeem 1, systeem 2.
Ja.
Systeem 1 is eigenlijk heel snel. Ja. Is bijna automatisch gedrag. Op basis van intuïtie.
Gewoon een conditionering ook bijna.
Ja. En systeem 2, dat is eigenlijk heel langzaam. Dat kost veel energie, dat is veel aan het nadenken. En dat zet je meestal, dat gaat meestal aan bij dingen waar je nog niet zoveel ervaring mee hebt.
Ja.
En wat marketeers eigenlijk wil doen, is dat allebei die systemen aan het werk zetten.
Mm-hmm.
Want als systeem 2 aan het werk is, en daar gaat heel veel energie toe naar nadenken, ik moet dingen onthouden, dan is dat een hele mooie invalshoek om systeem 1 aan het werk te zetten. En systeem 1 heeft eigenlijk veel meer invloed op jouw gedrag dan systeem 2.
Dus als je in systeem 2 zit, om dan systeem 1 aan de gang te zetten.
Ja, precies. En okay. om een voorbeeld te geven. Hè, dus stel dat jij, dat is heel mooi onderzoek of een statement wat Daniel Kahneman in zijn boek schrijft.
Ja.
Ik geef jou 7 getallen, die moet je onthouden.
Ja.
En met het idee dat het je hoogste prioriteit is. Hè, of je leven ervan afhangt.
Ja.
Dan wordt systeem 2 eigenlijk heel erg aan het werk gezet.
Ja.
Maar als jij
ondertussen... Want dan moet je iets nieuws leren, zeg maar.
Ja, en je moet iets onthouden. Dus er wordt eigenlijk wordt onwijs aan het werk gezet.
Ja.
En ondertussen krijg jij 2 toetjes voor je. Eén is een vers gebakken chocoladetaart.
Heerlijk.
Ja. En de ander is een verstandige fruitsalade.
Ja.
Nou, omdat eigenlijk systeem 2 zo overbelast is, heeft het helemaal geen tijd om na te denken, ja, wat zijn nou de beste koolhydraten voor mij? Dus is het heel erg waarschijnlijk dat je kiest voor die chocoladetaart.
Ja.
Nou, en dat is hoe je met marketing ook zou kunnen doen. Als jij systeem 2 genoeg informatie geeft, prijzen, statistieken, vergelijkingen, is dat een hele mooie invalshoek om jouw dure product ook aan te bieden via systeem 1.
Hm.
En dus als systeem 2 druk bezig is, dan vindt systeem 1 dat jij die dure jas gewoon verdient.
Ja.
Dan heb je, en dat gaat vaak zonder dat je het doorhebt. En waar heeft dat mee te maken? Systeem 1 is een soort van bijna automatisch gedrag. En dat is eigenlijk ook wel heel fijn. Hè? Want stel je dat jij over alle keuzes die je op een dag moet maken, bewust moet nadenken. Nou, dan ben je eind van de ochtend lig je al uitgevloeid op de grond.
Ja.
Dus het is heel fijn dat systeem 1 een soort van automatisch piloot voor je kan zijn. Alleen omdat het veel dingen op de automatische piloot doet, maakt het ook foutjes. En het zijn hele subtiele foutjes die je vaak zelf niet doorhebt.
Ja.
Dus ik geef ook in de cursus als voorbeeld. Als je elke dag naar je werk gaat met de auto.
Ja.
En soms vraag je wel eens af, hè, ben ik nou op mijn werk?
Ja.
Wie heeft daar
regelmatig gehad?
Ja. Heb je, nou, dat is eigenlijk systeem 1 die dan achter het stuur zat.
Ja.
Alleen als er dan op een gegeven moment een snelheidsbord geplaatst is, en je rijdt op automatisch piloot naar je werk, en je hebt over het hoofd gezien dat je daar nu langzamer moet rijden.
Ja.
Ja,
dan krijg je bekeuring.
Je denkt ineens, hé, holy shit. Na een paar weken ligt er een brief op de mat, en dan moet je een boete betalen.
Ja.
Die zag je even niet aankomen.
Ja.
Nou, dat is een voorbeeld van zo'n foutje. En dat noemen ze dan, het zijn heuristieken of biases. En het zijn eigenlijk snelkoppelingen om complexe, rationele keuzes voor jou te versimpelen.
Ja.
Nou, er zijn heel veel biases. Een voorbeeld van een bias is het schaarste-effect, een anker-effect, een bezit-effect, een nut-effect. En dat kun je eigenlijk allemaal misbruik maken voor een consument van de foutjes die systeem 1 maakt.
Hm.
Dus het anker-effect bijvoorbeeld. Wat je dan vaak ziet is dat er een hoge prijs staat. Dat is dan het anker. En dat is bijvoorbeeld €1200.
Ja.
Nou, dan gaat er een rode streep doorheen. En vervolgens zie je eronder de prijs die het nu is.
Ja.
En dat is misschien €300.
Ja.
Dus dan ben je eigenlijk een soort van geframed. Oh, die €1200. Waardoor eigenlijk die €200 of €300 een koopje lijkt.
Ja.
Dus dan is het bijna zonde om die aanbieding te laten liggen. Dus neem je maar mee.
Ja, ja,
en
ja,
later
ja.
Heb je eigenlijk zit je op je hoofd te krabben. Hè? Dit wilde ik eigenlijk helemaal niet.
Ja, want, ja, ja, ja.
Heb je?
Dus dat is echt puur een goed voorbeeld van manipulatie.
Ja, ja. Ja. Maar je kan het ook, als je kijkt. Hè, dus wij zeggen altijd... met een goede intentie kom je niet meer mee weg. He, dus als jij zegt, ja, maar ik verkoop toch ook iets goeds. Maar voor sommige mensen, je weet niet wanneer iemand financiële schade daardoor krijgt.
Mm-hmm.
Of emotionele schade.
Ja.
Kijk, want als jij bijvoorbeeld een trucje toepast, waardoor mensen veel makkelijker een product voor €2,50 koopt. Nou, weet je, de meeste mensen kunnen wel een financieel deukje van €2,50 hebben.
Ja.
Maar als je diezelfde marketingtechnieken toepassen op een product van een paar €1000 en mensen trappen erin. En nu bijvoorbeeld een alleenstaande moeder in de bijstand koopt dat, omdat ze helemaal is meegegaan in een soort van in hypnose. Ja, spreek je dan nog steeds van een financieel deukje.
Ja.
En dat is vaak, en daarom zeggen we altijd, je komt er niet meer weg door alleen maar te zeggen dat de intentie goed is. Weet je, je moet ook kijken, is past het wel, weet je, die investering bij die persoon? Heeft iemand wel die competentie die je al moet hebben om met het product aan de slag te gaan?
Ja.
En als je dan massamarketing gaat doen, ja, dan ligt het belang toch iets meer bij het bedrijf zelf dan dat je echt mensen wilt helpen. Zeg maar.
Ja, maar dit is toch heel interessant ook. Hè? Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe de maatschappij ook in elkaar zit. Mm. Hè? En dat is natuurlijk over de hele wereld is dat bijna precies hetzelfde.
Ja.
Dat mensen worden gewoon gemanipuleerd om bepaalde keuzes te maken in het leven ook.
Zeker, ja.
En dan denk ik van ja, zouden we dat niet op een hele grote schaal moeten gaan toepassen?
Ja. Nee, ja, ja, absoluut. Kijk, gelukkig is wel, hè, met al die marketing trucjes, hoe vaker je erin trapt. Of je gaat het op een gegeven moment wel.
Ja, ja,
sommige dingen ga je beter doorzien. Hè? Dus dat is gelukkig waar we ons op aanpassen.
Ja.
Maar anderen die gevoeliger zijn,
ja,
of die, weet je, die zullen daar meer last van hebben.
Ja.
En, maar goed, je ziet het overal, hè. Maar dat is, ja, eigenlijk is alles marketing. Hè?
Ja.
Dus dat zou je bijna kunnen zeggen.
Ja.
Maar ja, en daarom is juist onze missie om daar een alternatief voor te bieden. Of om mensen daar meer bewust van te maken. Zodat ze weten, oh wacht, er is iets anders. En als ik mezelf hier, als ik wat bewuster word, dan verklein ik de kans dat ik daar intrap.
Ja, oké. Okay. Ik vind het super interessant. Dus even kijken wat ik. Dit vond ik ook heel interessant. Kijk, ik heb jouw cursus heb ik gevolgd, jouw mini-cursus.
Ja.
En daar kwam ik een paar termen tegen waarvan ik denk van, oké, dat moet je even gaan uitleggen.
Ja.
Wat is greenwashing, purposewashing en sportwashing?
Ja, ja, inderdaad. Ja, dus eigenlijk, ik kwam er eigenlijk op en ik dacht van, oh ja, weet je wel, marketing met een goede intentie doen, maar ondertussen veel geld binnenharken over de rug van anderen,
ja,
is eigenlijk een soort van marketingwashing.
Ja. Ja,
dus stel je voor dat je een miljoen heb omgezet en x% daarvan van de winst gaat naar Afrika en daar zet je waterput op of zo.
Mm-hmm.
Ja, dat is heel erg nobel, weet je wel. Maar als die miljoen die je verdiend hebt wel over de rug gegaan is van anderen,
ja,
ja, dan is het een soort ja, dat zijn een beetje boevenstreken eigenlijk.
Ja.
En dat zie je dus ook wel in greenwashing. Er zijn heel veel bedrijven die zich duurzaam inzetten. Maar dat doen ze meer voor hun imago. En als je kijkt hoe de bedrijfsvoering gaat, dan zitten er vaak achterdeurtjes in waar eigenlijk blijkt dat het helemaal niet zo, zo duurzaam is.
Hoe kijk je dan bijvoorbeeld aan tegen het logo van Shell? Dat is natuurlijk gewoon een Shell, weet je, een schelpje, wat heel erg tot de verbeelding spreekt. En ook een soort van natuurfenomeen is, dus een schelpje.
Ja, ja, kijk, ik weet daar... Shell heb ik weinig in verdiept hoe dat er precies zit.
Mm-hmm.
Maar kijk, als het pure greenwashing is, ja, dan is het gewoon niet. Dan is het gewoon ook weer een trucje, weet je wel.
Ja.
Waarmee je een imago wil scheppen, wat helemaal gewoon een façade is.
Ja.
Weet je wel? Dat is gewoon een voorgeveltje, maar de achterkant is gewoon crap.
Ja, wat zijn voor jouw bedrijven op dit moment die wel een imago creëren waarvan je zegt, ja, dat doet echt aan.
Ja, nou, kijk. Ik denk dat wat ik wel mooie voorbeelden vind. En kijk, hoe meer je gaat inzoomen op bedrijven, hoe meer je kunt vinden wat dan niet klopt. Hè?
Ja, maar dat zal misschien overal wel zijn. Want het is vrij lastig, denk ik, om helemaal.
Nou ja, wat het mooie is, zeg ik ook in de cursus. Hè? Kijk, als je een vergrootglas gaat leggen op onze marketing, zou je ook zien, hé, wacht even, dat is ook een nutseffect. Oh, dat is ook een bezitseffect. Hè?
Ja,
dus maar ga je weer. Zit het op de lijn van misleiden of verleiden.
Ja, ja, zeker.
En dat, die nuance, dat maakt wel het grote verschil.
Ja.
Maar Patagonia vind ik een heel mooi bedrijf.
Ja.
Dus we hebben een hele mooie actie gedaan toen de tijd met Black Friday. Don't buy this jacket.
Ja.
Meer van de tijd. Kijk eerst of je jassen kunt repareren.
Ja.
Of voordat je een nieuwe gaat kopen. Nou, dat vind ik echt heel tof. Weet je wel? Ik vind Tony Chocolonely heel mooi met
de missie
die zij hebben. Hè? Dus,
Wat vind je van Greenpeace?
Ik denk heel goed, maar dat is eigenlijk een bedrijf waar ik verder helemaal niet eigenlijk in verdiept heb. Dus Tony vind ik altijd heel fijn om te zien, oké, ze hebben een hele missie en ze hebben nog lekkere chocola, weet je wel. Dus die maken
toch...
dus dat vind ik heel top, maar ook hun hele branding en de taal die zij maken.
Ja. Wat vind je van de kringloopwinkel?
Ja, ik denk een heel goed, goed idee. Ja, gewoon, absoluut. Kijk, je hebt ook een winkel, dat heet Voor een Appel en een Ei. Dat zit in Nederland. En daar koop ik af en toe tweedehands kleding.
Ja.
Ja, dat vind ik echt fantastisch.
Oh, mooi man.
Ja.
Ik ken het niet, maar ik ken alleen maar appeltje, eitje.
Ja, dat is ook een heerlijke naam, toch? Ja.
ja.
Dus Tony Chocoloni, Patagonia vind ik echt bedrijven die ik ook vaak wel als voorbeeld geef.
Ja.
Verder richt ik me meer een beetje om eigen industrie, weet je, waar ik naar kijk. Ja. Dan,
Wat mij opviel, is dat veel van die termen, dat allemaal Amerikaanse termen zijn.
Zoals.
Zegt dat iets, nou ja, bijvoorbeeld, even kijken hoor, greenwashing, purposewashing, sportwashing, nudge effect.
Ja.
Zegt dat ook iets over de cultuur binnen zo'n land?
Ja, zou kunnen. Kijk, Amerika is toch wel vaak heel erg alles een beetje opgeblazen.
Ja.
Je kan het ook groenwassen noemen, weet je wel.
Ja.
Wij zeggen natuurlijk ook witwassen in Nederland.
Ja.
Dus, en al die, zoals nut-effect of schaarseffect is dan gewoon Nederlands. Het zijn het zijn allemaal weer bias. Ja. Sommige dingen vertaal je, sommige dingen vertaal denk ik niet.
Ja.
Omdat we vaak in het Engels klinkt het even net wat lekkerder.
Ja, dat bekt even iets beter.
Ja, toch? Ja. Ja, Spirit of Rebel klinkt ook wel lekkerder.
Ja, zeker. Ja. Nou, ik merk ook allemaal, toen je net iets vertelde, merkte ik ook aan mezelf van, ja, als ik een... als ik bijvoorbeeld nog 4 plekken vrij heb voor een intensive, dan vind ik het ook heel fijn om te zeggen, er zijn nog 2 plekken vrij.
Ja.
En soms heeft het effect dat dan in één keer ook 3 of 4 mensen zich aanmelden.
Ja.
Maar vaak ook niet.
Ja.
En dan voel ik bij mezelf dat er een bepaalde stress ook opkomt. Ja. Van, maar hoe moet ik het dan doen, weet je wel?
Ja.
Dus en nu, ik sta je al aan het begin toen we gingen praten. Zit ik echt erin dat ik denk van, ik laat het gewoon lekker zo. En als er nou 8 mensen meedoen, doen er gewoon 8 mensen mee.
Ja.
En als er 10 mensen meedoen, dan 10.
Ja.
En ik kan bij de intensives, bij mij kan ik maximaal 15 hebben.
Precies.
Dus dan vind ik het ook gewoon prima, weet je.
Ja.
Wat zei je aan het begin nou? Van, dan moet je gewoon beter worden.
Ja, ja. Kijk, ik denk, ik denk dat het altijd goed is om te kijken, weet je wel, naar iemands situatie. Dus soms, weet je, als je leven ervan afhangt en je moet een keer schaarste inzetten. Ja, dat snap ik echt wel. Maar als het een structureel onderdeel van je marketing is, dan vind ik wel dat je daar vraagtekens bij moet zetten. Want blijkbaar heb je die trucjes nog nodig om je klanten te krijgen.
Ja.
Ik denk ook dat je schaalbaar kan worden zonder die trucjes. Ik denk dat je eerste klanten kan krijgen zonder die trucjes. Alleen je moet ook even weten hoe. Dus wat is het alternatief?
Ja.
En ik denk een heel simpel alternatief, maar minder sexy, is oké, ik ben nog niet zo goed. Dus ik vraag gewoon minder. Of ik ga ik doe eerst gratis mijn dienst verlenen.
Ja.
In ruil voor een review.
Weet je?
En zo ga ik langzamerhand steeds meer iets opbouwen.
Ja.
Maar ja, mensen hebben geen geduld. Die willen snel, die willen makkelijk.
Ja.
En dan ga je jezelf een beetje verloochenen. Je zegt, je doet het, het werkt, maar echt voelt het ook niet goed. Nou, hoe lekker voelt het als je gewoon competenter wordt, je wordt beter, je begint het publiek op te bouwen en dat het dan ook ineens verkoopt, weet je wel?
Ja, maar dat merkte ik ook in mezelf. Dat ik op een gegeven moment haast in mezelf voelde van, dit wil ik uitdragen. Dit vind ik zo'n fantastische manier van een retraitevoering.
Ja.
En toen op een gegeven ogenblik, toen had ik een retraite gepland van 5 dagen.
Mm-hmm.
En daar had ik een veel te hoge prijs ook voor ingezet. Omdat zo'n centrum huren voor 5 dagen kost gewoon een hoop geld. En de winst die ik erop maakte was per persoon iets van 3.500 euro.
Ja.
Maar uiteindelijk hadden zich 2 mensen opgegeven. Waarvan de een op een gegeven moment toch besliste om naar Thailand op vakantie toe te gaan.
Oh,
zat ik maar met 1 persoon. Nou, dan heb ik een alternatief verzonnen samen met mijn marketingman.
Ja.
En die zei van, nou, laten we dan alles helemaal omlaag gooien, want je bent niet afhankelijk van die financiële inkomsten. Je vindt het gewoon hartstikke leuk om te doen.
Ja.
En je vindt het proces gewoon hartstikke mooi.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik een videootje gemaakt en op social media gezet. Eigenlijk heel spontaan van, ik heb een nieuw proces. Daarvoor heb ik 12 mensen nodig.
Mm-hmm.
Schrijf je nu in, het kost maar 100 euro.
Ja.
En dat zat binnen 3 dagen vol.
Ja,
en hadden 24 mensen zich opgegeven.
Ja.
Dus dat was eigenlijk heel puur, weet je.
Ja.
En het mooie was ook dat ik die mensen toen aan het einde van de retraite ook gevraagd heb van, wat vond je ervan? Ja, dit was fantastisch. En het was ook meer dan het was ook veel meer waard geweest, weet je wel.
Ja.
Toen vroeg ik aan ze, ik zeg, ja, dit is wat ik dus uit te dragen heb. Ik zou het hartstikke mooi vinden als jullie voor mijn cameraatjes zouden willen vertellen wat je ervaren hebt, weet je. En toen zijn ze gaan vertellen. Nou, daar heb ik een hele mooie video van kunnen maken.
Mm-hmm.
En aan de hand daarvan zat de volgende retraite meteen helemaal vol.
Ja, maar snap je. Dus,
en dat is die puurheid, weet je.
Dat is die puurheid.
Ja.
En ik, ja. Weet je, dat is. probeer gewoon lange termijn te denken. Oké, wat heb ik nodig om op lange termijn ook gewoon een goede en gezonde business te bouwen?
Ja.
En dan zul je zien dat het met al die trucjes niet nodig is, weet je wel. Nee. Ook korting, weet je. Ik vind gewoon als je korting geeft, dan naai je bestaande klanten, weet je wel. Als je klanten veel meer betaald hebben en ineens ga je korting geven. Ja, dan doe je vaste klanten toch maar eens tekort.
Ja.
Weet je. Als je een korting geeft, geef dan je bestaande klanten iets van korting of tegemoetkoming.
Ja. Maar hoe kijk je dan aan bijvoorbeeld tegen dat je mensen een vroegboekskorting geeft van 50 of 100 euro of zo?
Ja, nou kijk, als je een early bird geeft, dan naai je in ieder geval je bestaande klanten niet. Dan krijgt iedereen een eerlijke kans om die vroegboekkorting te doen.
Ja.
Maar ja, je geeft echt wel een soort van trap in je klant's rug als je het omdraait. Dus is het dure kaartjes en later dat paniekvoetbal is, ga je ze met korting aanbieden, weet je wel? Ja, en dat is, kijk, er zal vast een goede reden achter zitten. Maar als het een structureel onderdeel van je bedrijf is, ga je weer, weet je wel. Ja, dan is het gewoon echt dan ben je gewoon bezig met de boel te bezodemieteren, weet je wel. En dat... Ja, ik vind het gewoon niet integer, weet je wel, naar je klant toe.
Nee, dan is het ook gewoon beter om minder retretes in een jaar te organiseren. Waardoor mensen kunnen uitkijken naar die ene retrette.
Ja, bijvoorbeeld,
die twee retretes.
Ja, maar zorg ook gewoon dat je beter wordt. Dat niet meer nodig is. Dus dat ook, ook met die schaarste, weet je wel. Ja, drie plekken. Ja, dan kom je daaraan, weet je. Dan zie je nog dat er 17 stoelen vrij zijn. Ja. Hoe voel je je dan als je daar zit, weet je wel.
Ja.
Dus dat is toch niet zo... het is geen goede start voor het openen van een relatie.
Nee, maar het is toch ook, omdat je niet beter weet. Hè, je kent alleen maar de traditionele marketing.
Ja, ja.
En terwijl een andere manier van marketen en nadenken over wat nou precies je doelen zijn en je missie eigenlijk is.
Ja, ja. Denk nou over de cijfertjes, weet je wel. Wat zijn je uitkomsten? Wat zijn je kosten? Wat schat je aan inkomsten? Dus dan kun je al veel betere keuzes maken daarop. Dus dan kun je er een beetje op gaan sturen. Maar ja, als je gewoon denkt van als je alles op gevoel doet en als dan moet je ineens dingen tegen je gevoel indoen, omdat je te veel op gevoel gedaan hebt.
Ja.
Ja, dus een vriend van mij zeggen wel eens, volg je gevoel en voel de gevolgen.
Volg je gevoel en voel de gevolgen.
Ja, zeker.
Dat is een hele goeie.
Ja, tuurlijk, je gevoel is goed, maar gewoon even goed nadenken over dingen, weet je wel. Kan ook zorgen dat je minder vervelende gevolgen hoeft te voelen, weet je wel. Ik moet ineens korting. Of ik moet ineens mijn andere klanten eigenlijk daarmee schoppen in de rug
zeker.
Geven.
Zeker, ja. Voor wat voor klanten doe jij nu, zeg maar, het hele menselijke marketing in kaart zetten? Of,
voornamelijk coaches, therapeuten, trainers.
Ja.
En langzaam konden we... Er komen ook wel wat meer dienstverleners erbij.
Ja.
Maar dienstverleners zijn er eigenlijk altijd mensen die mensen helpen.
Ja, en zijn er ook echt commerciële bedrijven die bij jou aankloppen?
Nee, dat is ook niet per se die wij dienen, hoor. Dus misschien over een paar jaar, maar die ambitie hebben we nu niet. Het is wel toffer om de kleine ondernemer te helpen en die naar een bepaald punt toe te brengen.
Ja.
Maar goed, ik weet nooit hoe de toekomst loopt, weet je wel. Dus we zijn begonnen bij coaches, therapeuten en trainers.
Ja.
Nu merk ik van, het is ook wel tof om wat breder te trekken naar gewoon dienstverleners aan zich.
Ja.
Ook omdat we nu, dat noemen we de Spirit Rebel Growth Tribe hebben. Spirit Rebel Growth Tribe.
Ja.
En dat is eigenlijk een marketing mastermind. En dan is het leuk als je wat mensen vanuit verschillende industrieën bij elkaar hebt, maar wel allemaal dienstverleners zijn.
Ja.
Dan kun je elkaar heel erg vanuit die andere invalshoeken juist erg op weg helpen.
Ja.
Dus dat is ook een punt waar we gewoon steeds meer naartoe groeien.
Ja, precies.
En dan ga je wat meer de breedte in. Dus in het begin wil je heel specifiek zijn. En als je dan steeds wat meer draagvlak krijgt, dan kun je ook, ook letterlijk gewoon meer de breedte in.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi.
Ja.
Mooi. Nou, ik ga eens even kijken wat er nog meer op mijn speakbrief staat.
Ja.
Ja, de vier principes die helpen bij het bouwen van een fanatieke fanbase.
Ja.
Ja, dat vond ik ook nog wel een hele mooie. Kijk, ik voel daar heel veel bij, omdat Als ik kijk naar bijvoorbeeld hoe ik ben begonnen met muziek maken. Mm-hmm. Ja, ik ben begonnen vanuit passie. Ja. Toen ik 13 jaar was, toen wist ik al van dit is iets wat ik wil gaan doen. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk in een tijdsbestek van 10, 12 jaar heb ik heel veel geïnvesteerd. Mm-hmm. En nooit nagedacht over van nu zou het heel groot moeten zijn of zo.
Nee,
en uiteindelijk toen werd ik 2 jaar van die muziek afgetrokken. Mm-hmm. Door militaire dienstplicht.
Oh ja,
wist ik ook van, dit mis ik zo ontzettend. Hier wil ik gewoon vol mijn tijd in gaan steken. En toen ging het ook echt als een raket.
Ja.
Dus wat zijn de principes van zo'n fanbase opbouwen?
Ja, wat zeg ik? De 4 B's. Dus allereerst wil je betrokken zijn.
Ja.
Begripvol. Bemoedigend. En je wil iets bijzonders doen. Betrokken is denk ik belangrijk, omdat je daarmee echt laat zien, hey, ik heb aandacht voor jou.
Ja.
En als we het over schaars hebben, ik denk dat iemands aandacht krijgen echt schaars is, zeg maar.
Ja.
Maar als je alleen betrokken bent, maar niet begripvol, dan voelt de ander zich nog steeds niet gezien of begrepen. Dus je wil eigenlijk echt wel begrip kunnen hebben voor iemands situatie.
Ja.
Ook al ben je er al langer voorbij en dan stap je genezen. Ja, ik snap niet dat je daar nog zorgen over maakt. Je wil bemoedigend zijn. En dan bedoel ik eigenlijk, kijk, je wil ook altijd de grootheid van iemand zien. Dus als iemand zijn ziel op tafel heeft gelegd, is het denk ik heel dapper. En, dus je wil bemoedigend zijn en tegelijkertijd ook gewoon een eerlijke spiegel. Super dapper dat je deze stap hebt gezet en dit hebt gedeeld. Maar tegelijkertijd is het ook allemaal een groot bullshit verhaal. Weet je wel?
Ja.
Dus op die manier dat kunnen die persoon ook kunnen zijn.
Mensen in zijn kracht zetten.
Ja, maar wel met eerlijke spiegel, zeg maar. Weet je, als je alleen maar een ei over de bol geeft, dan komt iemand ook niet vooruit.
Ja.
En als laatste, wil je ook vaak gewoon iets bijzonders doen. En dat is iets, dat kan iets heel klein zijn, weet je wel. Dus bel 5 dagen in de week, weet je wel, 1 klant per dag op. Vraag even, hoe gaat het met je? Hoe vind je dat we weer doen, weet je wel?
Ja. Ja, het grappige is,
kunnen we ergens mee helpen?
Ja, het grappige is, dit pas ik wel toe allemaal.
Dus dat is kijk, leuk. Een aantal dingen doen veel al, misschien weet je wel, maar er wordt echt over nagedacht, weet je wel. En als je ineens ziet van, wacht eventjes, weet je wel, die 4 B's, dan wordt het ineens heel behapbaar.
Ja.
En dat is het alternatief kunnen bieden van marketing. En dat is het leuke, weet je wel. En dat is, maar dan zie je, het is eigenlijk zo simpel.
Ja.
Alleen misschien vaak omdat het zo dichtbij ligt of zo, kijken we er overheen.
Ja, zeker.
En dat, dat is echt geniaal, weet je. Dus dat, maar dat is veel meer inderdaad op een stukje klantbeleving ook, klantervaring zitten.
Ja,
maar
super tof.
Dat is het mooie, hè. Kijk, traditionele marketing kun je heel veel faken. En met menselijke marketing, dat kan je niet faken, want dat is zo gebaseerd op echtheid. En dus als je echtheid gaat faken, dan voelen mensen dat, hè. Dus ik vind dat hetzelfde als je zegt, ik doe authentieke marketing en alles. Ja. Als je dat al zegt, weet je wel, is het eigenlijk al niet meer authentiek. Laat het gewoon zien.
Ja.
Laat het mensen ervaren.
Ja,
Dan gaan mensen het vanzelf naar teruggeven, inderdaad, zodat het heel erg authentiek voelt en dat het heel erg echt is.
Ja, mooi man.
Ja,
super. Ja, ik vond het super tof om hier met je over uit te wisselen.
Ja,
en,
ik ook man.
Ik merk ook echt dat het jouw passie is. En,
dank je.
Ja. Hey, en wat zou je zelf nog iets mee willen geven aan de mensen of zo die nu zitten te kijken en waarvan je zoiets hebt van.
Ik denk of je nou aan de ondernemerskant staat of aan de consumentenkant. Probeer je echt te verdiepen in misleidende marketing. Dus dat je zelfs als je denkt, ik ben er niet gevoelig voor, dat je er alsnog in stinkt.
Ja.
Maar door er meer over te weten, kun je jezelf een beetje wapenen tegen, tegen alle misleidende trucjes.
Ja, want je herkent het natuurlijk heel snel op een bijvoorbeeld booking.com of zo.
Dat zit natuurlijk helemaal vol mee.
Ja, dat is echt gewoon.
Er zit schaarste, er zit net-effect, er zit anker-effect, weet je wel.
Alles
zit erop. Dus dat,
super slim.
Echt, is ook wel heel mooi. Hè, maar echt, nogmaals, als het in beide belang is, dan is het helemaal top. Maar als het inderdaad te veel over de rug van een ander gaat, dan.
Zeker.
Is niet echt integer meer.
Top. Waar kunnen mensen jou vinden?
Makkelijkst is de Instagram. spiritualrebel.nl. Dus instagram.com/spiritualrebel.nl. Spiritualrebel.nl.
Ja, Spiritual Rebel. Ja. Hoe ben je eigenlijk op die naam gekomen?
Ja, goeie. Ik had ooit een programma dat heette Gezond Gelukkig. Mm-hmm. En dan gingen we eigenlijk...
Een programma met coaching? Of,
ja, precies. Ja. Nou, ja. Dat was eigenlijk... gingen we 4 keer in het jaar met een groep van 30 mensen... in 8 weken kijken, oké, wat is je droom?
Ja.
En hoe kan je in die 8 weken al de eerste stappen naar je droom toe zetten?
Oké.
En... Maar elke keer ging ik eigenlijk zelf ook mijn eigen programma daardoorheen. En zo kwam ineens eigenlijk Spirit Rebel tijdens een live dag. En toen zag ik het eigenlijk zo voor me. Dus ik zag mensen eigenlijk in de trui lopen daarmee. En ik had al een beetje een logo in gedachten. Dus toen ben ik op Fiverr.com heb ik een logo laten ontwerpen. Ja. Uiteindelijk heb ik $5 voor het logo betaald.
Oh.
En ik had voor mezelf gewoon een trui laten drukken op de Albert Kuipmarkt. Bij zo'n standje die dat
doet. Oh, lacht zeg.
Ja, en toen dus ik liep daarmee. Ik nam het mee naar een trainingsdag. En ja, voor het eerst hoorde ik mensen die zelf vroegen... ik wil er ook eentje, waar kan ik een kopen?
Wat gaaf je.
Dus ik was helemaal niet... Ik moest altijd jagen achter klanten. Nou, trucjes gebruiken. En ik maar wacht eventjes.
Kikken.
Wat is dit dan, weet je wel?
Ja.
En toen heb ik 12 truien laten drukken. En later even naar een grotere partij gekeken. En ik dacht, maar dit is tof, weet je wel. En dat is, toen ontdekte ik inderdaad een beetje van, maar dit is dus als je iets hebt waarin je een gedeelde visie en missie hebt.
Ja.
Dan willen mensen daar ineens op aanhaken. Want ze hebben helemaal het gevoel dat ze iets onder druk worden gezet. Weet je, maar ze willen hier onderdeel van zijn. En het mooie Spirit Rebel is een naam. Je mag zelf invulling geven wat het voor jou betekent. Maar blijkbaar zit er iets in wat we allemaal hoe we hetzelfde over denken.
Ja.
En dat zo kwam het eigenlijk tot stand. Dus we begonnen met truien. En toen deden we t-shirts en mutjes. En toen gingen we de events bij doen. Deden we Jan Geurt deden we event. En dan deden we altijd zelf ook een praatje.
Ja.
We deden workshop, weet je wel. Over je innerlijke criticus en noem maar op. Alleen dat... hebben we laatst niet voort kunnen zetten, omdat ik deed met 2 vrienden uiteindelijk. En eentje die was net zijn eigen, ze was haar eigen coachpraktijk aan het opstarten. Dus die wilde wat meer zekerheid.
Ja.
Een andere vriend die werd vader en die had net een huis gekocht, die wilde ook wat meer zekerheid.
Ja.
Maar die naam, weet je, naam heb ik nooit losgelaten. En toen ging ik dus in mijn eentje marketing opzetten. En toen was het gewoon aardvanderwerf.com.
Ja.
Alleen dat ik een team ging opbouwen, dacht ik van het is niet meer de Aard van de Werf show. En nu zijn we een team. En het team heeft een naam nodig.
Ja.
En zo
en toen ben je teruggekomen op die naam.
Op de leuk.
Ik vind het wel leuk om zo'n hoodie of zo te hebben. Of een sweater. Dan ga ik een keertje draaien.
Ja.
Of dan doe ik een retret. Dat doe ik daarin.
Leuk. Gaan we regelen.
Kikken, man.
Ja.
Nou, super dankjewel voor
voor je gesprek. Dank, man. Voor een onwijs leuke ontmoeting.
Leuk.
Tof.
Yes.
Leuk, man.
Ja, toch?
Kikken. Ja, top.